Wij lezen Spreuken 30. De woorden van Ager, zoon van Jake, een last. De man spreekt tot Itziel, en Uchal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand, en ik heb geen mensenverstand. En ik heb geen wijsheid geleerd, nog de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de water in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam zijn zoons? Zo gij het weet. Alle reden Gods hier doorloutert. Hij is een schild degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffen en gij leugenachtig bevonden wordt. Twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet, al eer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Opdat ik zat zijnde u dan niet verloochene. En zeggen, wie is de Heere? Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam eens Gods aantasten. Achterklap niet van een knecht bij zijn Heer, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Er is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein in zijn ogen is en van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn, om de ellendigen van de aarde en de nooddruftigen van onder de mensen te verteren. De bloedzuiger heeft twee dochters, geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd, ja vier zeggen niet, het is genoeg. Het graf, de gesloten baarmoeder, de aarde, die van water niet verzadigd wordt, en het vuur zegt niet, het is genoeg. Het oog dat de vader bespot, of de gehoorzaamheid der moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken, en des arends jongen zullen het eten. Deze drie dingen zijn voor mij te wonderlijk, ja vier die ik niet weet. De weg van een arend in de hemel, de weg van een slang op een rotssteen, de weg van een schip in het harde zee, en de weg van een man bij een maagd. Alzo is de weg van een overspelige vrouw. Hij eet en wist haar mond en zegt, ik heb geen ongerechtigheid gewrocht. Om drie dingen ontroert zich de aarde, ja om vier die zij niet dragen kan. Om een knecht als hij regeert en een dwaas als hij van brood verzadigd is. Om een hatelijke vrouw als zij getrouwd wordt en een dienstmaagd als zij erfgename is van haar vrouw. Deze vier zijn van de kleinsten der aarde, doch dezelfde zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. De mieren zijn een onsterk volk, evenwel bereiden zij in de zomer haar spijzen. Vanavond staan we stil bij het enige gebed in Spreuken, Spreuken 30, de versen 7 tot en met 9, het gebed van Ager. Spreuken 30, de versen 7, 8 en 9. Twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet, al eer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Opdat ik zat zijnde u dan niet verloochene. En zeggen, wie is de Heere? Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen. En de naam eens Gods aantasten. Tot zover. Wij letten in de eerste plaats op de bidder. Ten tweede die vraagt om oprechtheid. En ten derde vraagt hij om tevredenheid. Dus achtereenvolgens de bidder vraagt om oprechtheid en vraagt om tevredenheid. De naam van de bidder is Ager. En hij is een zoon van jaken. Verder komt Agur en ook de naam Agur nergens in de Bijbel voor. En wie zijn vader is, is ons ook onbekend. Je hebt de neiging om te zeggen, wat weten wij weinig van Agur, de bidder. De vraag is of dat waar is. Want wanneer weet je nu eigenlijk veel of weinig over iemand? Ken je iemand als je weet uit welke familie hij komt? Uit welk gezin? Ken je iemand als je weet wat voor werk hij doet? Waar hij woont? Of ken je pas iemand wanneer hij iets van zijn binnenkant laat zien? Van zijn hart? Je weet pas echt iets over iemand als hij ook iets vertelt over zijn geestelijk leven. Dat is weliswaar in de eerste plaats een zaak tussen God en je ziel. Maar wil je iemand leren kennen, dan ken je hem naar de binnenkant. Wat zijn wij toch goed in camoufleren? Wat kunnen wij met een hoop uiterlijk vertoon onze binnenkant bedekken? Wat kunnen wij er een vormen op nahouden om onze leegheid, onze verdorvenheid te verdoezelen, te verbergen? De Heere Jezus noemde de schriftgeleerden wit gepleisterde graven die aan de buitenkant blinken in de zon. Van binnen zijn zij vol dorre doodsbeenderen. Wat kunnen wij ons verkijken op iemand als wij de buitenkant zien? Alles kan dan in orde blijken te zijn, terwijl de binnenkant niet deugt of niet meetelt. Als Samuel een van de zonen van Isaï moet salven tot koning, dan is zelfs de profeet geneigd om de gestalte van die eerste jongens in aanmerking te nemen. God kijkt altijd naar ons hart en naar de binnenkant. En als wij dan die eerste verzen lezen uit Spreuken 30, dan kunnen wij niet anders zeggen dan dat Agur heel veel van zichzelf vertelt. Nee, wij weten niet uit welk gezin hij komt. We weten niet wat voor werk hij doet. We kennen zijn maatschappelijke positie niet. We weten niet of hij getrouwd is en een gezin heeft, of dat hij alleenstaand is. Maar de Heilige Geest vindt dat allemaal niet belangrijk. Daarom staat dat ook niet in de Bijbel. De Heilige Geest vindt het wel belangrijk dat wat Agur over zijn hart, over zijn innerlijk vertelt, om dat op te schrijven en te bewaren. Dat is heilsgeschiedenis. Opdat wij ons nut en ons voordeel daar vanavond mee zouden kunnen doen. Dat is een les voor vanavond, op deze middag. Dat God helemaal en niet in de eerste plaats zo bezig is met onze buitenkant en met onze vormen. Maar dat hij lust heeft naar waarheid in het binnenste. Daar kijkt hij naar. Bent u, ben ik vanavond oprecht voor God? Hoe is het met ons hart op deze middag? En niet alleen vandaag, maar ook al de dagen van ons leven. Ager laat het nodige van de binnenkant zien. En het eerste wat hij dan over zichzelf vertelt in de versen 2 en 3 is dat Ager oerdom is. Dat zeg je niet graag over jezelf. En natuurlijk gaat het hier helemaal er niet over dat Ager dom zou zijn in de natuurlijke dingen. Het is waar. De Heere geeft aan de een meer verstand dan aan de andere. Als wij maar woekeren met de talenten die we gekregen hebben. Domme mensen zijn er overigens niet. Of toch wel? Die is dom. Die, al zou hij één talent gekregen hebben, dat begraaft en niet gebruikt. Maar de een heeft de gave gekregen om met zijn handen te werken en de ander met zijn hoofd. Maar als Ager zichzelf oerdom vindt, dan kijkt hij op naar de hoge God. Eigenlijk zegt Ager in vers 2 en 3 precies hetzelfde wat Elihu, een van de vrienden van Job, zegt. God is groot en wij begrijpen hem niet. Of Asaf, die zegt het weer op een andere wijze, maar hij bedoelt hetzelfde. Als het gaat over Gods voorzienigheid, als het gaat over Gods regering, dan zegt Asaf, het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Deze mensen kunnen er niet bij. Ze krijgen er geen vinger achter. De regering van God gaat hun pet te boven. Ze kunnen God niet volgen in zijn doen en in zijn laten. Ze voelen zich klein. Ze voelen zich nietig. Oh, ik weet het. Job liep er tegenaan. En wie niet? Asaf liep er tegenaan. Maar toen God hen onderwees, toen werden zij, o, zulke kleine mensjes. Dat is wat Ager hier zegt. Wat een ootmoed proeven wij daarin. Want wij verbeelden ons zo vaak van alles te weten. En wij rekenen. En de Heere haalt er een streep door. En wij moeten weer overrekenen. Laten wij maar leren om niet meer te rekenen. Dan alleen met God te rekenen. Wat ben je dan wijs? Wat ben je dan wijs op deze middag aan het begin van een nieuw seizoen? Dat je niet je hoofd zit te breken met allerlei moeilijke berekeningen van hoe het je gaat doen en... Maar dat je God laat regeren in je leven. En dat je je niet wil bemoeien met zijn regering. Je alleen maar wil volgen. Wij zongen, uw wil geschieden, uw wil alleen. Want zijn wil is altijd wijs en alleen maar goed. Wel, weten wij weinig van Ager? Wat laat Ager hier in zijn hart kijken? Hij zegt, ik heb er geen verstand van. Ik moet het overlaten aan degene die er wel verstand van heeft. Wat zijn we gezegend als wij vanavond zulke oerdomme mensen zijn. Heere, ik bemoei me niet meer met uw regering. En ik bemoei me niet met uw raad. Ik wens slechts achteraan te komen. En ik wens slechts stil te zijn. Wat u doet, het is goed. Dat is het eerste wat Agur van zichzelf laat zien. Daar is nog iets. In de versen 5 en 6 ontmoeten wij een bidder die van het woord van God houdt. En die dat woord van God er ook op naslaat. De naam Agur, zelfs dat is onzeker. Maar de naam Agur zou ook heel goed verzamelaar kunnen betekenen. En verzamelen, dat doen we allemaal graag. Wij verzamelen ons maar al te graag schatten op deze aarde, waaraan we niets hebben in het uur van ons sterven en als wij God gaan ontmoeten. Maar Agur blijkt een andere verzamelaar te zijn. Hij verzamelt het woord van God. Dat woordje Agur, verzamelen, dat vindt u ook in Spreuken 6 vers 8. De mier vergadert haar voedsel in de oogst. We hebben het als laatste vers ook gelezen. De mieren zijn een onsterk volk. Evenwel bereiden zij in de zomer haar spijzen. Als de mieren dat niet op tijd doen, dan hebben zij straks geen wintervoorraad. En dan zullen deze beestjes doodgaan. Maar de Schepper heeft zo'n wijsheid in die kleine nietige mieren gelegd, dat zij de tijd waarnemen. En dat zij verzamelen wat van levensbelang is, om de winter te kunnen overleven. Zo'n verzamelaar is Agur. U kunt van alles en nog wat verzamelen, maar u moet zich altijd bedenken, wat heb ik eraan als ik dadelijk ga sterven en God ga ontmoeten. Dat woordje waar de naam Agur van afgeleid is, verzamelen, dat vindt u ook in Spreuken 10 vers 5, die in de zomer vergadert, is een verstandig zoon. Agur laat zijn binnenkant zien. Hij zegt, ik kan niet zonder dat woord van God. Ik moet, om het zomaar te zeggen, vanavond teksten verzamelen. Hoe dik die Bijbel van Agur is geweest, dat weten wij niet. Maar dat wat hij had aan het woord van God, dat onderzocht hij. En dat vergeleek hij met elkaar. In het Nieuwe Testament is Maria, de moeder van Jezus, zo'n verzamelaarster. Zij legt de woorden naast de dingen die gebeuren in haar leven. En zij legt de getuigenissen van de herders naast hetgeen de engel Gabriël haar heeft verkondigd. Een verzamelaar is iemand die woord met woord en schrift met schrift vergelijkt. Die leeft bij dat woord. Agur zegt het ook, alle woord van God is gelouterd. Is puur. Daar heb je wat aan. Daar kun je mee leven en daar kun je mee sterven. Want het woord van God, dat is waar. Wel, dat laat Agur zien vanuit zijn hart. Hij schaamt zich er niet voor. Dat woord van God, dat is hem dierbaar. En nu heeft God Agur opgezocht. God is gaan spreken met Agur. En wat doet Agur? Ager die spreekt ook met de Heer. Dat noemen wij bidden. Maar Ager die het woord verzamelt, die bidt niet meer en niet minder dan wat de Heer in zijn woord bevolen heeft. De verborgen omgang met God, overeenkomstig dat woord van God. Want als wij bidden naar het woord, gemeente, dan mogen wij rekenen op verhoring. Als wij de Heere als het ware tegenkomen met zijn eigen woord, dan laat hij zich overwinnen. Onverhoorde gebeden zijn in de regel gebeden die niet naar het woord van God zijn. Ziet u? Ager verzamelt het woord. En met dat woord van God durft hij de Heere aan te spreken. Dat is verborgen omgang. Ik wil u geen juk opleggen en ik wil u geen wet opleggen. Maar vanuit dit oogpunt lijkt het mij goed om altijd eerst dat woord van God te lezen. In je op te nemen. Je eigen te maken. Om vervolgens je knieën te buigen en met dat zich toegeëigende woord tot God te naderen. Nog een keer, ik wil u geen wet opleggen, maar het lijkt me een zeer goede zaak om dat te doen. En ik ben ervan overtuigd dat Ager zo zijn knieën heeft gebogen nadat hij het woord van God verzameld heeft. Ager laat zijn hart zien. Daar is nog iets. Ager bidt maar een heel kort gebed. Hij zegt: twee dingen heb ik van u begeerd. Daar ben je gauw mee klaar. Waarom doet Ager dat? Los van het feit, dat hoop ik u zo uit te leggen, dat hij daarmee toch alles, dat wil zeggen genoeg, bidt. Is Ager die verzamelaar? Niet dat hij dat al kon weten, maar wij wel. De Heer Jezus heeft later gezegd in Matthäus dat wij niet van die al te lange gebeden moeten hebben. Christus waarschuwt tegen overtollige gebeden. Laten wij niet nodeloos veel woorden gebruiken. Niet nodeloos herhalingen in onze gebeden. Ager bidt. Zoals de Heere Jezus dat later leert. Eerst om de dingen van God die de Heere aangaan. En vervolgens om zijn dagelijks brood. En dan is er nog iets. Hoewel Ager maar een kort gebed bidt, is dat wel levenslang. Want leest u maar, twee dingen heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet, al eer ik sterf. Ager is een man die met de dood bezig is. Dat kon slechter. In de regel leven wij alsof wij het eeuwige leven hier op aarde hebben en alsof er geen einde aankomt. Zouden wij ons op deze middag niet kunnen voorbereiden op de dood, op de wederkomst van Christus? Het laatste woord wat de Heer Jezus in de openbaarheid heeft gesproken toen hij nog vrij was, is: waakt. Ager is een man die de dood niet wegschuift en wegkijkt. Ager is een man die heel realistisch is. Eer ik sterf. En deze woorden willen niets anders zeggen dan: zolang ik leef. Twee dingen, dat is niet veel, heb ik van u begeerd. Onthoud ze mij niet, zolang ik leef. Agur zegt, Heere, zolang ik leef, heb ik lege handen. Zolang ik leef, ben ik maar een afhankelijk mens. Zolang ik leef, ben ik maar klein en nietig. Zolang ik leef, moet ik mijn handen maar ophouden. Want zonder u kan ik niets doen. We hadden de neiging aan het begin van de preek om te zeggen dat we maar weinig van Agur wisten. Maar wat legt Agur zijn hart bloot? Wat vinden wij hier een ootmoedige bidder? Een man die klein is voor Gods aangezicht. Een man die toch wijs is, al vindt hij zichzelf oerdom. Een man die een Bijbels gebed bidt en de juiste toonhoogten in dat gebed weet aan te slaan. Zou zo'n man, zo'n bidder niet verhoord worden? Twee dingen, Heere, heb ik van u begeerd. Ik begeer ze levenslang. Onthoud ze mij niet, zolang ik leef. Dat is Agur, de bidder. Kunt u, kan ik mijn leven hiernaast leggen? Uw en mijn gebedsleven naast het gebedsleven van Agur. Of beschaamt Agur ons vanavond? Onze tweede gedachte. De bidder Agur vraagt om oprechtheid. Wat een wonder dat Agur niet om zich heen grijpt om zoveel mogelijk aan aardse goederen in te kunnen pikken en mee te kunnen nemen om er ook van te genieten. Wij leven in een welvaartstijd. Dan zeg ik vanavond te veel dat de welvaart het geestelijk leven heeft verschrompeld. Laat het de geschiedenis van ons land niet zien dat naarmate het economisch beter ging na de oorlog, de kerken leegliepen. Waar is nog die af en die aanhankelijkheid die wij bij Agur zagen? Zolang ik leef. Wij worden door de staat verzorgd van het wieg, van onze wieg tot aan ons graf. En wij verzekeren ons tot over de dood, zodat onze nabestaanden verder kunnen leven op grote voet. Maar waar is God in dit alles? Waar is God in dit alles? Is het niet treffend dat seculiere mensen boeken schrijven en zeggen hoe God verdween uit? De Jordaan, andere streken van Nederland. Hoe komt dat? De schrift waarschuwt ons, er zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. We hebben ons losgekocht van God. En we kunnen alles zelf betalen. We hebben God niet meer nodig. Maar Agur onderwijst ons vanavond. Hij zegt, twee dingen heb ik van u begeerd. Het gaat er mij niet om, wil Agur als het ware zeggen op deze biddag, dat ik zoveel mogelijk voorspoed ontvang en dat het zo goed mogelijk met mijn koninkrijk gaat en dat de Heere mij een geplaveide weg geeft. Agur heeft een totaal ander gebed. Hij blijft heel dicht bij de schrift, dat hebben wij gezien. En nog eens, wat Agur nog niet kon weten, dat weten wij wel. Want als de discipelen eens bij de Heere Jezus komen en ze vragen, Heere, leer ons bidden, dan leert de Heere Jezus hen een bepaalde volgorde. In de eerste plaats moet het ons in ons gebed gaan om Gods eer. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En daarna leert de Heere Jezus ons bidden: geef ons heden ons dagelijks brood. Christus leerde ons om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft van Hem te begeren. En nu hoeven wij dat onze Vader natuurlijk niet letterlijk na te bidden, maar het gaat er wel om dat onze gebeden zijn in de geest van het onze Vader. Agur is een man die bekommerd is om de eer van God. Dat hopen we zo dadelijk om te zien. Agur is een man die bekommerd is om het koninkrijk van God. Agur is een man die bekommerd is om de wil van God. Wat kunnen wij vanavond veel van deze man leren? Ongetwijfeld van de Heilige Geest heeft het gebed van Agur opgenomen in de schrift. Om ons wijs te maken in het gebedsleven. En nu vanavond heel eerlijk. Want dat is waar Agur om vraagt, om oprechtheid, om eerlijk te zijn. Wie buigt er nu zijn knieën? Heren, ik ben zo bang dat uw naam gelasterd wordt om mijnentwil. Uw naam worden geheiligd. Wilt u mijn leven zo leiden en wilt u mij dat inzicht en die wijsheid geven, dat uw naam in mijn handel en wandel geprezen en geëerd wordt? Maar daar gaat het om. Het gaat er niet in de eerste plaats om dat ik gezondheid en ontvangen, dat ik mag slagen voor mijn examen en dat het goed gaat in mijn bedrijf. Het gaat om uw koninkrijk. Zijn er vanavond nog jonge mannen die een verlangen hebben om de Heere te dienen in zijn koninkrijk? Wij hoorden vanmorgen van die stoutmoedige bidder Mozes dat hij zich ervoor over had en zelfs zijn leven wilde geven als de Heere maar in gunst zijn volk wilde optrekken. Wie zou wel verteerd willen worden als hij maar nuttig is, zoals Calvijn dat zei. En dan dat derde, uw wil geschieden. Zou u dat willen? Als God nu zegt, vriend, ik wil mijn naam verheerlijken en mijn koninkrijk uitbreiden, in jouw ziek zijn, zou je dan amen durven zeggen? Zou je vanavond werkelijk met je gehele hart je willen overgeven aan de Heere en zeggen, Heere, wat u doet, dat is wel gedaan? Dan is te verstaan waar Agur eerst om bidt. Hij zegt, ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Wat betekent dat? Heren, ik weet maar al te goed dat ijdelheid en leugentaal zo heel dicht bij mij huist. Arglistig is het hart, dodelijk meer dan enig ding. Ik vertrouw mezelf voor geen cent, heren. En daarom doe dat verre van mij. Wat bedoelt Agur dan eigenlijk? Als hij bidt, doe ijdelheid en leugentaal verre van mij. Dat woordje ijdelheid, dat is ons wel bekend uit het boek Prediker. Toch gebruikt Agur hier een ander woord. Hij gebruikt in het Hebreeuws hier een woord wat wij ook vinden in Psalm 89 bijvoorbeeld. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Dat woord, vergeefs, dat is ijdel. En zeker is dat net zo leeg als dat woord wat Salomo gebruikt in de Prediker. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker, het is al ijdelheid, het is leeg, het is vals. Het verdwijnt als sneeuw voor de zon. Maar Agur gebruikt dus een ander woord, te vergeefs. Laat mij u, Heere, niet te vergeefs dienen. Laat ik uw naam in het gebed niet te vergeefs aanroepen. Laat ik de psalmen niet te vergeefs zingen. Kan dat? Te vergeefs. Wij leven te vergeefs als wij niet tot onze bestemming gekomen zijn. God heeft alle dingen geschapen om zijns zelfswil. En daarom nog een keer de vraag vanavond: wie is er bekommerd om de ere van God? Als wij God niet bedoelen in onze gebeden, als wij God niet bedoelen in het werk van onze handen, dan is alles te vergeefs. Dat is wat. U weet toch wel dat die landman kwam en hij keek naar de boom, de vijgenboom, en hij vond geen vrucht voor het derde jaar. En toen zei hij: hou hem uit, want waartoe beslaat hij ook te vergeefs deze aarde. Is het ons gebed vanavond om werkelijk dienstbaar te mogen zijn aan de Heere en aan zijn koninkrijk in het komende seizoen? Ijdelheid en leugentaal. Leugentaal hoort bij ijdelheid. Agur bedoelt hier niet zozeer het liegen, de laster over een ander. Maar Agur wil eigenlijk zeggen: bewaar mij ervoor dat ik mooie woorden gebruik, maar mijn hart is er niet bij. Bewaar mij ervoor dat ik u als het ware zou willen misleiden in mijn gebed. Agur bedoelt dat hij zelf geen leugen zou spreken. Dat hij onoprecht zou zijn in het gebed voor Gods aangezicht. Blijkbaar kan dat. Als David schuldenaar is geworden voor de Heere en zijn schuld heeft beleden, dan zingt hij: wel gelukzalig is de man wiens zonden zijn vergeven en, zegt hij, in wiens geest geen bedrog is. 9 maanden lang heeft David heel zijn omgeving bedrogen. 9 maanden lang heeft hij zijn eigen hart bedrogen. En 9 maanden lang meende hij God te kunnen bedriegen. Maar wat was hij rampzalig. Schreeuwde van binnen in zijn hart. Hij had geen vrede. Maar hij was onoprecht. Dat kan dus blijkbaar. Wij kunnen de psalmen zingen met volle borst. Maar is het zo als wij zingen: God heb ik lief? Heeft u God lief? Is het werkelijk in uw hart: welzalig hij wiens zonden zijn vergeven? En terwijl u zonden bedekt houdt, niemand mag ze weten. U beleidt ze niet voor het aangezicht van de Heere. Wat Agur hier bedoelt te zeggen, is de gestalte van die fariseer die daarvoor in de tempel stond, met zijn borst vooruit. Ijdelheid en leugentaal, doe verre van mij. Heere Jezus stelt die bidders aan de kaak in Matthäus 6. Hij zegt, weest u niet gelijk de geveinsden die op de hoeken van de straten staan te bidden om van de mensen gezien te mogen worden. Pronken met de gebedsgaven die je hebt. De eer van mensen zoeken op te strijken. Wat hebben wij allemaal de neiging, gemeente, om ons geestelijker voor te doen dan wij zijn. Weet u wanneer wij geestelijk zijn? Als wij kermen, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat zien wij om ons heen, maar het zou nog beter zijn in ons eigen hart, dat zogenaamde succes-evangelie, dat succesgeloof. We lezen en wij bidden en we doen aan bijbelstudie en noem allemaal maar op. En we zijn o zo vroom. God kijkt naar ons hart. En de grote apostel Paulus moest zeggen, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. De ager die kent zichzelf. Wij willen altijd geestelijk zijn, maar hij zegt, Heere, ijdelheid en leugentaal, doe verre van mij. Heere Jezus zegt dat wij geen ijdel verhaal van woorden moeten gebruiken in ons gebed. Overtollige herhalingen, eindeloos om de Heere maar als het ware om te turnen en aan onze kant te krijgen. Om maar aan een maximale tijd te voldoen. Nee, zegt de Heere, uw Vader weet wat u nodig heeft, eer u hem daarom bidt. Daarom hoeven onze gebeden niet lang te zijn. Dat wil zeggen, ijdelheid en leugentaal doe verre van mij, dat wij werkelijk als een kind tot onze Vader naderen. In het volste vertrouwen dat alles wat wij bidden naar zijn wil, hij ons dat ook zal geven. Arglistig is ons hart. En een verzamelaar, dat zijn we allemaal. Wij verzamelen vijgenboombladeren om daarmee de schande van onze gebedsloosheid en onoprechtheid en onze schuld te bedekken. Wanneer is een mens nu echt? Als hij in Christus is. Weet u wanneer een mens echt is? Dan moet je kijken naar de Heere Jezus als hij uitgebracht wordt. En Pilatus wijst hem aan, zie de mens. Daar staat hij, een spotkoning, in de schande van zijn naaktheid. Een doornenkroon op zijn hoofd, een rietstaf in zijn hand. Hij heeft een opperkleed aan, maar de naaktheid is zichtbaar. Hij is bespogen, hij is geslagen, het bloed drupt over zijn wangen. Zie de mens, zegt Pilatus. En de Heilige Geest heeft het overgenomen om u en mij vanavond in die spiegel te laten zien. En weet u wanneer u oprecht bent, als u met schaamte zegt, dat ben ik. Dat ben ik. Dan is die prachtige Farizeese mantel uit. Uw kroon is afgezet, u bent geen koning meer. Uw scepter is u ontnomen, u heeft niet meer te regeren. Daar staat u, één grote spotvertoning. Wat een wonder, dat de Heere Jezus daar in mijn plaats wil gaan staan. Ijdelheid en leugentaal, door al die vroomheid, die verkeerde vroomheid, verre van mij, Heere. Maar ik sta ook vanavond op deze biddag in de schande van mijn naaktheid. Ik kan nog geen waar gebed voorbrengen. En ik ben zo onoprecht en mijn hart is zo arglistig dat ik u en mijzelf zou willen misleiden. Ten koste van mijn zaligheid. En te midden van die ijdelheid en die leugentaal klinkt vanavond dat wonderlijke evangelie. Zie de mens. Daar heeft u hem staan. De mens in waarheid. Wat we zijn geworden, verworden in onze val in Adam. Maar zie de mens bij uitstek die gekomen is. Om als die grote plaats vervangen daar te staan. En hij wil de schande van u en mijn naaktheid op zich nemen. Opdat wij weer een mens Gods zullen worden. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij. Laat de Heere Jezus mijn metgezel zijn. Hij en hij alleen. Gelukkig vanavond die niet vol heeft kunnen houden. Ik ben een heilige. Verre, verre van mij. Dan ben je oprecht. Dan ben je in de waarheid. Onze laatste gedachte. De bidder Ager vraagt niet alleen om oprechtheid, maar ook om tevredenheid. Hij zegt, armoede of rijkdom, geef mij niet. Voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. En hij legt het uit, opdat ik zat zijnde u dan niet verloochenen, en zeggen, wie is de Heere? Of dat ik verarmd zijnde dan niet stelen, en de naam eens Gods aantasten. Ager is geen overgeestelijke man. Kan ook. Sommige mensen die zeggen, het gaat alleen maar om Gods eer en om zijn koninkrijk. En de dingen van dit aardse leven zijn waardeloos. Dat is niet waar. Dominee Boer die zegt, Ager bidt hier om zijn bestaansminimum. Wij mogen ook aan de Heere vragen om allen tijdelijke nooddruft, lichamelijke nooddruft, want God heeft de mens behoeftig geschapen. Dat was al zo in de staat der rechtheid. En wij zijn overgeestelijk als wij dit aardse leven verwaarlozen. Als wij ons werk niet kunnen doen als wij kunnen werken. Als wij niet trouw zijn in onze dagelijkse arbeid. Nee, Ager zegt twee dingen. Eerst dat ik oprecht ben aangaande u en uw eer. Ijdelheid en leugentaal doen verre van mij. Maar, dan vraagt hij ook, armoede of rijkdom, geef mij niet. Ager wil een leven zonder extremen. Dagelijks brood. Een afhankelijk leven. Een wonderlijk gebed, vindt u niet? Hoe kan Ager dat bidden? Dat kon omdat hij heeft geleerd. Dat je alleen maar gelukkig bent in God. Het huwelijksformulier zegt, en opdat wij in deze staat godzalig zouden leven. Gelukkig in God. Het geluk ligt niet in de rijkdom. Evenmin in de armoede. Maar het geluk ligt in de Heere. Daar gaat het om. Ik denk aan Agab. Wat had die man allemaal niet gekregen van de Heere? En toch viel zijn oog op die ene wijngaard van Nabot. Ik denk aan Haman. Wat een grote en hoge positie had hij in het rijk van Ahasveros. Hij was de tweede man. En hij had Ahasveros, de vorst, om zijn vinger gewonden. Hij oefende zoveel invloed uit. En toch was hij niet gelukkig. Erken het nou vanavond. Leven zonder de Heere maakt je zo diep ongelukkig. Je is altijd maar aan jagen naar meer, naar de dingen van dit leven. En hoeveel je ook hebt, je bent nooit tevreden. Nooit tevreden. Ager heeft dit gebed geleerd. Omdat hij zelf kennis had. Zo legt hij het in ieder geval uit. Geef mij geen armoede, zegt hij. Dat is te begrijpen. Als je met jaloerse blikken kijkt naar anderen die wel op vakantie kunnen, maar je eigen portemonnee laat dat niet toe. En de buurman kan elk jaar een nieuwe auto kopen en jij moet het doen met een wagentje die meer bij de garage staat dan bij jezelf. Armoede geef mij niet. Maar waarom wil Agar geen armoede? En dan zien we opnieuw het hart van deze bidder. Want als ik verarmd ben, dan ligt het zo op de loer om te gaan stelen. Dan denk ik, ach, mijn baas is rijk genoeg. En als ik iets meeneem, niemand die het ziet, hij leidt er geen schade aan, dat kan wel lijden. Nee, opdat ik niet stelen. Want de Heer heeft gezegd, gij zult niet stelen. Opdat ik niet stelen en wanneer het openbaar kom en de naam mijns Gods aantasten. Er zijn meerdere redenen waarom wij mogen vragen dat we niet al te veel armoede zouden hebben. Satan zou je kunnen influisteren en je zou hem gelijk kunnen geven. Waar is God? Op wie je bouwt? Is het nu te vergeefs om op de Heere te hopen? Heeft de Heere Jezus niet gezegd, uw Vader weet wat u nodig heeft, eer u hem daarom vraagt? En nu heb ik gebrek aan de dagelijkse nooddruftigheden. Armoede, geef mij niet. Want het gaat om uw eer, Heere, dat uw naam niet gelasterd zal worden. Maar Agar wil ook geen rijkdom. Dat is opmerkelijk, want wie wilde nu geen rijkdom? Heel onze samenleving is erop gebaseerd om alleen maar rijker te worden en om alleen maar meer te krijgen. De welvaartseconomie die ons losgeslagen heeft van God. Hoe terecht schrijft Paulus aan Timotheus die rijk willen worden, vallen in veel verzoekingen. Die rijk willen worden. Die alles op alles zetten. Moet u zien hoe er gegokt wordt. Hoe de loterijen winst behalen. Hoe de mensen altijd maar weer meer willen hebben aan aardse goederen. Maar de Heer Jezus waarschuwt ons vanavond hoe bezwaarlijk, hoe moeilijk zal een rijke ingaan in het koninkrijk der hemelen. En Agar weet het. Als ik te veel krijg, dan zou ik zomaar mijn God kunnen vergeten. Want hoe dan ook, elke euro brengt zijn zorgen mee. Om hem niet te verliezen en om hem te verdubbelen. En als ik mij zorgen maak over de euro's, opdat ik zat zijnde u dan niet verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Is niet waar? Zelden dat een rijke in diepe afhankelijkheid zijn knieën buigt en zegt, Heere, zonder u kan ik niets doen. Maar dat wil niet zeggen dat alle rijkdom in de Bijbel veroordeeld wordt. In 1 Timotheus 6 zegt Paulus tegen Timotheus, beveel de rijken dat ze hun hoop niet stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar dat zij rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn. Dus het gevaar ligt wel op de loer om je hoop te stellen op de ongestadigheid van de rijkdom. Wat betekent dat? Je kunt vandaag alles bezitten en morgen het ineens kwijt zijn. Je kunt een erepositie hebben net als Naaman, en de gevreesde ziekte komt openbaar. De ongestadigheid van de rijkdom. Want wat baat het de mens zo hij de hele wereld won. En schade leed aan zijn ziel. Maar nog eens, niet alle rijkdom is verkeerd. Dat die rijke mensen rijk worden in goede werken. En gaarne mededelende zijn. Wat is dat prachtig. Als je vermogen hebt gekregen en de Heere je zaak heeft gezegend en je groot geworden bent, dat je dan naar wegen zoekt om dat geld te gebruiken in dienst van Gods koninkrijk. De oude dominee Tucker zei, kerkgeld is gezegend geld, reken erop. Maar dan weliswaar, als je het met je hart geeft, Zo kan rijkdom tot een grote zegen zijn. We hebben ook rijken nodig in Gods koninkrijk, met het verlangen dat anderen op kosten van die rijken mogen arbeiden in Gods koninkrijk en dat zo Gods raad volvoerd wordt. We gaan eindigen. De Heere Jezus was rijk en hij is arm geworden. Hij was zo rijk daar in de hemel aan eer, aan heerlijkheid. Maar vrijwillig heeft hij die rijkdom afgelegd en is naar deze aarde gekomen. Opdat mensen die straatarm zijn in de geestelijke zin van het woord, want zonder God, zo zijn wij van nature allen, zijn wij straatarm. Om die rijk te maken in God. En die zalig maken, die breidt vanavond zijn armen uit. Aan het einde van deze biddag. En hij nodigt die arme zondaren tot hem. Om ze rijk te maken. Om ze gelukkig te maken. Om ze vrede te geven. En de discipelen, alles verlatende, zijn hem gevolgd. Amen.